Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 85, de versen 1 en 3, 85ste psalm, het eerste en het derde vers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont. En het derde vers, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. 1 en 3 van Psalm 85.
Thank you.
we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting zingen we uit de tweede vers van Psalm 72. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels het heilig recht. Psalm 72 vers 2. Daarna lezen we uit het woord van God en de schriftlezing komt deze avond tot ons vanuit het achtste hoofdstuk van het evangelie naar Johannes, de versen 30 tot en met 47. We noemen nu Johannes 8, de versen 30 tot en met 47, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 72, het tweede vers. En ieder spreke met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Amen. Johannes 8 vanaf het 30ste vers. En als hij, dat is de Heere Jezus, deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Ze antwoordden hem, wij zijn Abrahams zaad en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u. Een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abrahams zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb, gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken hebt, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uws vaders. Ze zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij. Wij hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben. Want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. Daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond met de hulp van de Heere stilstaan bij een gedeelte uit dit schriftwoord wat u voorgelezen is, namelijk het 36e vers uit Johannes 8. Johannes 8 vers 36, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze avond luidt. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, wij komen tot u aan de avond van deze zondag. En wanneer wij aan de avond van deze dag samen tot u naderen in de gebeden, dan is er alle reden om ons voor u te verootmoedigen, maar ook om uw naam dank te zeggen. Zoudt u onze ootmoedige dank willen aannemen? We mogen dankbaar zijn dat we gisteren Koninginnedag mochten vieren. Wel niet de verjaardag van onze vorstin, maar toch de dag die nog steeds geldt als een dag waarop wij onze aanhankelijkheid en onze waardering betuigen voor het Oranjehuis. Heren, we zeggen uw naam dank dat deze week verschillende leden van het Oranjehuis verjaren mochten. En we bidden u voor allen die tot het huis van Oranje behoren, of u hen wilt zegenen en wilt gedenken. Heel bijzonder bidden wij dat voor onze koningin. Wil u haar met prins Klaus, de kinderen, maar ook met de verdere familieleden bijzonder gedenken. En wil u geven dat zij kracht mogen ontvangen, wijsheid en genade om deze hoge taak uit te oefenen. Wil bovenal, Heere, onze vorstin en het koninklijk huis diep doen beseffen wat zo vaak op allerlei officiële publicaties prijkt. Dat ze regeren mogen bij de gratie van u. Dat is bij de genade van u. Want het is bij de gratie Gods dat er geregeerd mag worden. Heere, dat bidden wij niet alleen voor onze vorstin en voor al degenen die zich met haar verbonden weten, maar dat smeken we ook voor onze regering. Wil u geven dat de regering het weten mag en beseffen mag dat regeren toevertrouwd is door de Koning der Koningen en de Heere der Heren. En dat vorsten, overheden en rechters regeren alleen bij de gratie van de Hoge Rechter van hemel en van aarde. We bidden u, Heere, wil u bijzonder dat op hun hart binden, nu we deze komende week als land en als natie mogen gedenken dat het 50 jaar geleden is dat wij bevrijd werden uit de dwingelandshanden van het Duitse juk. Dat het ook 50 jaar lang zo geweest is dat wij geen oorlog hadden op de bodem van ons vaderland. Midden in een wereld die op allerlei plaatsen en op allerlei wijze verscheurd werd door oorlog en oorlogsdreiging. Waar in dit ogenblik zelfs nog de bloedige sporen van terrorisme en oorlogvoering massamoord en volkenwoord worden getrokken, gaf u het ons nu bijna 50 jaren, dat wij vrij mochten zijn in de politieke zin van dat woord. Heren, wanneer wij vanavond daar een ogenblik bij stil willen staan en deze dingen, deze daden van u willen gedenken, vragen wij of u vanuit uw heilig woord daar het licht over wilt laten schijnen. Want hoe zouden we anders in de kerk kunnen samenkomen? Hoe zouden we anders ook echt kunnen gedenken deze komende week? Tenzij dat uw woord licht geeft over alles wat deze 50 jaar gebeurd is. En ook over de vrijheid die als een geschenk van u ons 50 jaar geleden als land en als natie ten deel viel. Heren, doe ons beseffen dat er meer is dan politieke vrijheid. Doe ons vorstenhuis dat beseffen. Doe onze regering dat beseffen. Laat ook de feestvierende menigten dat mogen beseffen. Geef, Heren, dat wij vooral, wanneer wij bij uw woord willen leven, onszelf in deze dagen van gedenken de diepe vraag mogen stellen wat de vrijheid nu werkelijk is en welke vrijheid nu echt vrij maakt. Dan moeten we het belijden, Heren, dat politieke vrijheid wel een groot goed is, maar dat dat nog geen geestelijke vrijheid is. En we moeten het u ook belijden dat wij binnen en buiten de kerk de vrijheid die we ontvangen hebben zo vaak verkeerd gebruikt hebben. Dat doen we van nature altijd. En die driften en die neigingen zitten in ons hart. En daarom ook in onze maatschappij. Onze jammerlijk op hol geslagen maatschappij. Die de vrijheid zo vaak gebruikt voor als een springplank voor het vlees. Heren, we belijden het. Dat wij in zo'n tijd leven. En dat wij besmet zijn met de kiemen van een teugeloze vrijheid die niet is naar uw woord. Wil u ons daarvan verlossen? En wil u het vanavond laten zien in alle scherpte, maar ook in alle liefde. Dat vrijheid zonder die innerlijke vrijheid door de kracht van de genade van Christus geen echte vrijheid is. Dat we dan nog zuchten in het slavenhuis van de zonde. En dat we geen rechten hebben en geen uitzicht hebben op de erfenis. Want die geldt alleen kinderen en geen slaven. Heren, wil u geven dat wanneer het zo is dat wij met 40 jaar, met 50 jaar bevrijding nog onvrij zijn omdat we onbekeerd zijn, dat het ons tot schuld mag worden. En dat we zo bevrijdingsdag zouden mogen herdenken, ook voor uw aangezicht, op de knieën. Heren, nu is Nederland vrij, zonder oorlog, 50 jaar lang. En ik ben een krijgsgevangene van de vorst der duisternis, want hem dien ik. Heren, verlos mij uit de banden. Verlos mij van het dwingelandsjuk en wil u mij door uw zoon vrijmaken. Heren, laat die bede in deze week mogen leven onder onze jonge mensen en onder ouderen wanneer wij nog onbekeerd zijn. En wil u geven, Heren, dat wanneer we met geestelijke vragen tobben en soms bij onszelf zoveel strikken en banden en ketenen ontdekken en niet weten hoe het moet. Bekering, geloof. Ach, we kunnen het onszelf niet geven. Licht, uitzicht. Het is bij onszelf niet te vinden. Heren, wil u dan de kracht van het woord van vanavond zo aan ons hart leggen dat er nu een zoon gekomen is, een bevrijder, die alle banden kan verbreken. En die dat ook doen wil, omdat zijn naam is de Zoon, de Gehoorzame, de Gezegende, de bron van alle ware vrijheid en van alle ware zegen. wil u geven dat ook uw kinderen onderwijs mogen ontvangen, Heere. En wanneer zij u mogen kennen en mogen vrezen, maar er toch nog zoveel slaafse vrees is of zoveel ingezonkenheid is en zo weinig de doorleving en de inleving is van die echte vrijheid, van het staan in de vrijheid waarmee Christus vrij maakt. Heere, doe hen dan vanavond in het licht van wat het woord ons te zeggen heeft, staan naar die vrijheid. En wil u geven dat uw kinderen ook meer en meer geoefend mogen worden in de vrijheid van u. Want Heer, het zal alleen kunnen dat inleven van de vrijheid, naarmate we mogen weten door het geloof dat we kind zijn. Kind van de Vader. Want daar waar we door genade weten mogen in de vastheid van het geloof kind te zijn, daar worden we vrij. Echt. En daar ligt ook de erfenis in alle helderheid en klaarheid in het vooruitzicht. Heere, wil zo werken, banden brekend, ogen openend, en wil u geven dat zo de geestelijke vrijheid, zoals uw woord daarover spreekt, voor ons een schat wordt waar we naar verlangen, waar we om worstelen en om smeken, die groter wordt dan alle opgepoetste vrijheden die op deze wereld hoog in het vaandel staan, maar ten diepste vergeleken met deze vrijheid verbleken, zoals de sterren verbleken voor de zon. Heere, wil u geven dat deze vrijheid, die naar de godzaligheid is, die uit Christus is, ons deel mag worden, ons deel mag zijn. We bidden u ook, Heere, geef dat iets van deze zegen door mag breken en door mag werken binnen de kerken. Want niet alleen is er in de maatschappij zoveel veranderd in deze 50 jaar vrijheid die we welhaast mogen ontvangen van u. Maar de kerk is door de wereld vaak zo overvleugeld, ingepalmd en ondergestroomd. Heren, u weet het, dat het geestelijke leven soms zo diep weggezonken is, en de indrukken van uw woord en de waarheid die alleen maar vrij kan maken, vaak zo weinig gezien worden. O Heere, wil u geven dat dat terug mag keren. Dat het zo mag zijn dat de macht van uw woord weer over de harten en over de levens van jonge mensen, van kinderen en ook van ouderen gelegd mag worden. En dat we onder de indrukken van uw woord mogen geraken. En dat mensen onder de indruk van uw woord gaan beseffen wie ze zijn. En dat het wonder van genade noodzakelijk is. De noodzaak van de bekering op het hart gebonden wordt. Heere, werk daartoe in Nederland. Werk daartoe ook in Nederlands kerken. Waar zoveel vergaderd wordt. En zo weinig op allerlei vergaderingen over het ene nodige gesproken wordt. Waar zoveel overlegd wordt en geconfereerd wordt. En de dingen die van eeuwigheidswaarde zijn, soms helemaal weggegleden lijken. Waar zoveel gepreekt en zoveel gesproken wordt. Terwijl in vele preken en in vele woorden en woordjes dat wat nodig is voor mensen, kinderen, Adams kinderen zoals wij, verzwegen wordt of geheel verdwenen is. Heere, keer weder. Geef dat we het mogen beseffen dat alleen een geestelijk herleven, alleen de doorwerking van de geest van uw Zoon, dat die ons de ware vrijheid kan leren binnen de kerk, binnen de gezinnen en in de samenleving. En laat de bijzonder, Heere, degene die bidden geleerd hebben, ja, laten wij allen verenigd mogen zijn. In de smeekbede, o God, erbarm u over Nederlands kerken. Erbarm u over ons goede vaderland. Erbarm u over regering, over ons vorstenhuis. Erbarm u over Nederland wat 50 jaar bevrijd is, maar in zoveel opzichten nog zo onvrij is, omdat het gebukt gaat onder de banden van de sterk gewapende, de vorst der duisternis. We bidden u, Heere, geef in dat licht veel gebed, maar ook de dankbaarheid, want die mag niet ontbreken, dat u 50 jaar ons gaf vrijheid om als vrije burgers te leven in een land waar het mogelijk is, nog mogelijk is tot op de dag van heden, om vrij samen te komen, uw naam aan te roepen, uw naam te belijden, om vrij het woord te openen en te onderzoeken, waar allerlei burgerlijke vrijheden zijn, waar we niet geknecht worden door systemen, politieke systemen, die mensen dwingen en mensen moorden. Heere, heb dank voor de vrijheid die u gaf. We bidden heel bijzonder dan ook in dit ogenblik voor de vrijheid die u schonk na die vreselijke, ontzaglijke toestand van de Holocaust. Dat het Joodse volk weer in vrijheid mag leven. Al is het een wankele vrijheid, al is het een aangevochten vrijheid. U hebt het gegeven door de smartenweg van 6 miljoen Joden die omkwamen op een onmenselijke wijze. Dat nu het Israël van vandaag weer vrij mag zijn. Heren, we erkennen uw naam. Maar tegelijkertijd bidden we, laat Israël die vrijheid niet misbruiken. Maar doe uw oude volk nog steeds beminden om der vaderen wil komen tot de kennis van de ware vrijheid. Van de Zoon, van de Messias, Jezus Christus. Want daar alleen zal ook voor het oude volk van Israël de echte vrede en de echte vrijheid te vinden zijn. Heere, wil zo aan deze wereld gedenken, waar landen en naties verscheurd worden door oorlogen, waar we ook in onze dagen opgeschrikt worden door berichten uit het vroegere Joegoslavië, uit het hartje van Afrika en vele andere gebieden in deze wereld, waar geweld en ellende en oorlog en bloedvergieten het voor het zeggen leek te hebben. Heere, geef dat de volken mogen leren u te kennen en u te vrezen. En wil u daar in die zware beproefde gebieden uw zegen schenken en vrede bereiden. Heere, geef ook bijzonder in deze wereld, bij alle dingen die gebeuren, bij vrede en oorlog, bij ramp en tegenspoed, bij voorspoed en zegen, dat we u niet vergeten en laat het gedenken wat deze avond ook enigszins gebeuren mag, in dat teken mogen staan. En leer u het ons, zoals we hier zijn, dat het gaat om de vrijheid van de grote bevrijder, Jezus Christus. We bidden het niet omdat wij het verdienen, want we moeten belijden dat wij alle zegen van u verzondigd hebben, maar wil u het schenken uit enkel genade, in de vergeving van onze zonden en schulden om Jezus wil. Amen. Psalm 108, versen 3 en 7 zingen we samen. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 124 het vierde vers. We ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot ons bederf gezet. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heere is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Psalm 124, het vierde vers. Geliefde gemeente, deze weken gedenken wij. Gedenken wij dat we 50 jaar geleden als land bevrijd zijn uit de onderdrukking van het Derde Rijk. Dat is goed, dat is ook nodig. Want vooral in onze tijd vervluchtigen de dingen van het verleden zo snel dat wij dreigen te vergeten wat er toen gebeurd is. En dat is iets wat altijd weer dreigt. Dat vergeten van de dingen. Dat uitslijten van dingen die we eigenlijk zouden moeten weten en blijvend in ons geheugen gegrift zouden moeten staan. Waarom het belangrijk is om bij 50 jaar bevrijding terug te zien? Nou, een van de redenen is, opdat wij goed zouden beseffen en ook wij als naoorlogse generatie goed zouden beseffen wat voor gruwelen de mens die losgeslagen is van God en van zijn woord, waartoe hij in staat is. En hoe vreselijk oorlog en oorlogsgeweld zeker in onze tijd is. Maar vooral opdat wij ons zouden herinneren dat de Heere het is die de geschiedenis schrijft met zijn goddelijke vinger, die deze vrijheid gaf en nu aan Nederland ononderbroken bijna 50 jaar vrijheid schonk. Kijk, en als we daar aan terugdenken en dat echt willen gedenken, dan moeten we wel in het licht van de schrift naar de diepte afsteken. Want ik zei zo even dat gedenken goed is en nodig is. Maar bijbels gezien beantwoordt het eigenlijk niet aan zijn doel als we de dingen zoals die herdacht mogen worden niet zien in het licht van de schrift. En onze tijd die in heel veel opzichten van oppervlakkigheid aan elkaar geknoopt is, is het dringend nodig dat we 50 jaar bevrijding herdenken in het licht van wat de schrift over deze dingen zegt. Zeker, en dan mogen we op een gepaste manier blij zijn. Dan mogen de dingen opgehaald worden, de herinneringen, de vreselijke gebeurtenissen en de uitreddingen die de Heere gaf. Dat is allemaal goed en nodig, opdat wij niet zouden vergeten. Maar bij dat alles dienen we toch ook door te stoten en door te graven naar wat is dat nu eigenlijk? Vrijheid. En wat bedoelt de Heere eigenlijk door ons vrijheid te geven, nu al bijna 50 jaar lang? Hoe hebben we die vrijheid als land besteed? Hoe heb ik, hoe hebt u, hoe heb jij de vrijheid beleefd? Wel, tegen de achtergrond van al die dingen willen we vanavond samen nadenken over de ware vrijheid. Want daar gaat het over in onze tekst. De ware vrijheid, dat is het thema. Ten eerste zien we hoe de schijnbare vrijheid wordt ontmaskerd. Want de Heere Jezus zegt dat alleen wanneer de Zoon ons vrij maakt, we waarlijk vrij zullen zijn. Dat is pas echte vrijheid. In de tweede plaats hoe de bron van vrijheid wordt aangewezen. De bevrijder is de Zoon. En in de derde plaats hoe de ware vrijheid wordt geschonken. Indien de Zoon u vrij maakt, hoe gaat dat? Dus de ware vrijheid, hoe de schijnbare vrijheid wordt ontmaskerd, hoe de bron van de vrijheid wordt aangewezen en hoe de ware vrijheid wordt geschonken. Deze woorden over de vrijheid en over de bevrijding door de Zoon staan midden in een aangrijpend twistgesprek tussen de Heere Jezus en de Farizeeën. Dit hele gedeelte van het evangelie naar Johannes wordt eigenlijk daardoor bepaald. De botsing tussen de Joodse autoriteiten en Jezus van Nazareth spitst zich gaandeweg toe. En die botsing tussen de Farizeeën en de Heere Jezus wordt wel heel duidelijk in het gedeelte van Johannes 8, wat we samen gelezen hebben. O, in het begin van de schriftlezing lijkt het er nog op dat de woorden en de daden van de Heere Jezus toch echt wel gehoor vinden. Want we lezen dat wanneer hij deze dingen allemaal zegt over het licht der wereld, dat velen in hem geloofden. Maar dan gaat de Heere Jezus, wanneer het beslag ligt van zijn woord en wanneer er indrukken zijn van wat hij gezegd heeft, doorstoten naar de diepte. En dan blijkt dat niet alle geloof tussen aanhalingstekens wat hij rondom zich ziet echt geloof is. Hij wijst erop dat namelijk het echte geloof, het ware geloof alleen daar gevonden wordt wanneer zij in zijn woord blijven en waarlijk discipelen zijn en de waarheid verstaan en door die waarheid worden vrijgemaakt. Ja, dat is iets wat we vandaag aan de dag maar even moeten onderstrepen. Er zijn nogal wat mensen en er zijn nogal wat predikanten die zeggen: geloof is geloof. En je moet, als je iets ziet van geestelijke belangstelling en van geestelijke indrukken, daar maar niet te erg in wroeten. Want dan maak je de mensen maar onrustig. En in een tijd van kerkverlating ben je al blij als de mensen belangstelling tonen voor de dingen van het woord van de Heere. Geloof is geloof. Als er indrukken zijn, nou dan zal het wel echt zijn. Daar is iets van waar, gemeente. Daar is dit van waar. Dat je dankbaar bent in deze tijd van kerkverlating en in deze tijd van geestelijk verval, als mensen belangstelling hebben voor de schrift. En als u zondag aan zondag in de kerk zit en luistert naar het woord, en soms misschien wel heel gespannen luistert naar het woord, en het woord van de Heere indruk maakt in uw leven, dat is iets wat een zegen is en we achten dat ook niet klein. Maar tegelijkertijd weten we toch, in dit schriftwoord wordt het nog weer eens duidelijk onderstreept, dat alle belangstelling voor het woord van de Heere en alle indrukken onder het woord van de Heere zijn nog geen echt geloof. En de Heere Jezus laat dat juist in dit schriftwoord zien, niet om de mensen depressief te maken of nodeloos ongerust te maken, maar om ze erop te wijzen dat er meer nodig is dan alleen maar iets wat uiterlijke godsdienstigheid en iets wat uiterlijke gevoeligheid. Het is juist met het oog op hun behoud, met het oog op hun waarachtige bekering, met het oog op het diepborende werk van Gods genade, dat hij deze dingen zegt. En blijkt al heel duidelijk dat juist de prediking van de Heere Jezus, als hij gaat zeggen dat er geloof en geloof is, en dat niet alle indrukken onder het woord en alle betrokkenheid op het woord echt geestelijk leven is, daar barst de vijandschap open. Want dan zeggen die mensen die hier rondom de Heere Jezus staan, de Farizeeën voorop: nu dat zegt dat alleen echt geloof is wanneer we in het woord blijven en de waarheid verstaan en de waarheid ons vrij zal maken, ja, dan protesteren wij daartegen. Want wij hoeven niet meer vrijgemaakt te worden. Wij zijn Abrahams zaad. En we hebben nooit iemand als slaaf gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? U voelt het verzet en de irritatie achter die vraag doorklinken. Wat bedoelen de Joodse leidslieden? Bedoelen ze dat ze Abrahams zaad zijn, dat wil zeggen de afstammelingen van Abraham, en dat ze nooit door een vreemde mogendheid, door een vreemde macht overheerst zijn? Nou, dat kunnen ze niet bedoelen. Want op ditzelfde moment als ze deze woorden spreken, zijn ze onder de dwingelandij van een vreemde macht. Niet onder de macht van het Derde Rijk, zoals Nederland 50 jaar geleden. Maar ze zijn onder de macht van het Romeinse Rijk. In sommige kringen wel het Eerste Rijk genoemd. Het Rijk van Rome heeft sinds de 60er jaren voor de geboorte van de Heer Jezus Christus de macht over Israël. En u weet hoe in die Joodse harten het heimwee hunkert naar het herstel van de koningstroon van David. Hoe men het juk van die gehate Romeinen van zich af wil schudden. Nee, ook al wil men dat juk dan wel niet, en al komt men er tegen in verzet, dat kunnen de Joden naar eer en geweten niet bedoelen. Dat ze zeggen, wij zijn nooit onder iemands heerschappij geweest. Wij hebben nooit iemand gediend. Ze weten het. Nu zijn het de Romeinen. En daarvoor waren het de Syriërs. En daarvoor was het Alexander de Grote. En daarvoor waren het de Meden en de Perzen. En daarvoor waren het de Babyloniërs. En daarvoor nog weer anderen. Israël is vaak genoeg dienend geweest onder vreemde overheersing. Maar wat dan? Wat bedoelt dat woord van de Joodse leidslieden dan te zeggen, als ze er niet mee uitdrukken, we zijn als land nooit onder vreemde heerschappij geweest? Wel, moet u goed luisteren. Ze bedoelen, wij zijn Abrahams zaad. Daar moet u eigenlijk maar een streepje onder zetten in gedacht. Dat betekent, wij zijn het verbondsvolk. Wij zijn het uitverkoren volk. Wij zijn het beste van alle volken in de ogen van de Heere. Andere volken zijn in de slavendienst van de afgoderij. Maar wij staan in de vrijheid van de dienst van de Heere God. Van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voelt u? Dat verwijt van die Joodse leidslieden is niet zozeer politiek gekleurd. Want ze zijn onder de heerschappij van Rome. Maar het is geestelijk gekleurd. Wij zijn geestelijk vrij, omdat we niet onder de macht van de afgoden zijn zoals andere volken. En omdat wij niet onder de macht van de afgodendienst zijn, daarom hoeven wij niet bevrijd te worden. En als Jezus van Nazareth dan zegt, de waarheid zal u vrijmaken, moeten wij dan ook vrijgemaakt worden? Wij zijn toch vrij, want wij dienen God toch? Wij zitten toch niet in het juk en in het gevangenhuis van de afgodendienst? En dan wordt de Heere Jezus Christus in zijn woorden tot de Joden heel ernstig. Dat blijkt al uit die twee woorden, voorwaar zeg ik u. Een ieder die de zonde doet, die is de dienstknecht der zonde. Letterlijk staat er, een ieder die de zonde doet, die is de slaaf van de zonde. De Heere Jezus laat hier weten, jullie kunnen als Joodse leidslieden, als Farizeese schriftgeleerden wel denken dat je vrij bent omdat je niet de afgoden dient. Omdat je de God der vaderen dient. Maar je kunt in naam de God der vaderen dienen, maar toch nog slaaf zijn van de zonde. Want dat, zo zegt de Heere Jezus, is de diepste slavernij. Dat is de zonde. En ieder wie de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. En onthoud het goed. De slaaf blijft niet eeuwig in het huis. maar de Zoon blijft er eeuwig in. Daarmee laat de Heer Jezus zien dat een slaaf, ja die kan zo voor het oog wel een tijdje bij een huis horen, zeg. Een rijke heer die heeft een behoorlijk gezin, maar hij heeft ook een groot aantal slaven, zo was dat in die oude tijden. Nou, zo'n slaaf kan een poosje bij het huis van die heer horen. Hij kan zelfs het uniform dragen dat hij bij die en die machtige heer behoort. Want soms in bepaalde perioden in de oudheid hadden slaven, nou een uniform is misschien wat veel gezegd, maar een zeker teken op hun slavenkleed bij welk huis ze hoorden. Zeg maar een zeker wapentje of zoiets geborduurd op hun slavenkleed, dan wist je, hij hoort bij het huis van die en die. Maar zo'n slaaf bleef niet in het huis. Als zo'n slaaf niet meer bruikbaar was, werd hij verkocht. Of, ja, hij sleet zijn laatste dagen in grote armoede en in diep behoeftige omstandigheden. Maar hij hoorde niet meer bij het huis. Alleen de zoon, alleen zonen en dochters, mensen die echt tot de familie behoorden, dat zijn degenen die bij het huis blijven. En die delen in de erfenis. Voelt u hoe scherp de woorden nu gaan worden? De Heere Jezus laat zien, je kan wel voor een tijd lijken bij het huis te horen. Maar als je nog een slaaf van de zonde bent, jij fariseer. Ook al lijkt het zo uiterlijk dat je bij het huis van de Heere hoort. Dat je bij de dienst van de Heere hoort. Dat je bij de kinderen van de Heere hoort. Je bent toch nog een slaaf van de zonde. Het is maar schijn. En daarom moet je vrijgemaakt worden. Ja, ook u Joden, met al uw voorrechten. Met al de kennis van het Oude Testament. Vrijgemaakt worden door de kracht van de Zoon. En zo komt hij tot die krachtige woorden. Alleen indien de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Dan worden degenen die door de Zoon vrijgemaakt zijn, kinderen van het huis van God. Kinderen van God en mede-erfgenamen van Christus. Kijk gemeente, als we zo de tekst hebben proberen te verstaan tegen de achtergrond van wat de Heere Jezus daarmee bedoelt, dan worden een aantal dingen onmiddellijk duidelijk. En dat is allereerst dat de Joden menen geestelijk vrij te zijn, omdat ze wat uiterlijke godsdienstigheid bezitten, omdat ze wat wetten van de Heere gehouden hebben en daar hun eigen voorschriften en wetjes nog omheen gezet hebben. Wij zijn Abrahams kinderen, wij zijn vrij. Wij hebben de geestelijke bevrijding niet nodig. Maar de Heere Jezus Christus zegt, die vrijheid, als dat niet meer is, is slechts een schijnvrijheid. En u hebt het dringend nodig om van uw schijngronden afgebracht te worden en werkelijk vrijgemaakt te worden. En dat is alleen bij mij te vinden. En zo kunnen wij herdenkend 50 jaar bevrijding van de Duitse overheersing ook wel een aantal dingen in het licht van dit woord overwegen. Nee, ik ga vanavond niet alle mogelijke herinneringen ophalen aan de Tweede Wereldoorlog en aan de bevrijding. Dat mag deze week op allerlei manieren gebeuren en daar is ook alle reden voor. Laten we de kern van de zaak vanavond maar aanstippen. God heeft ons op die 5e mei 1945 bevrijd. Zo is het in brede lagen van het volk ervaren. Zo zijn er ook op die dag en de daarop volgende dagen en zeker ook de zondag dankdiensten en gedenkdiensten geweest. En in heel veel kerken is die psalm gezongen die we zo even noemden en straks aan het einde van de preek hopen te zingen. De strik brak los en wij zijn vrijgeraakt. God heeft het juk, het knellende juk, gebroken. En degene die het bewust of misschien slechts ten dele bewust hebben meegemaakt, weten hoe zwaar dat juk was. En we denken, om slechts iets aan te stippen, aan het juk van de overheersing, van het niet meer vrij zijn. Aan het juk van razzia's, aan het juk van dat jonge mannen ingezet moesten worden voor de arbeid in Duitsland. Aan het juk dat Joodse burgers die met ons hier in vrijheid leefden, weggesleurd werden, waarvan vele, vele honderdduizenden Nederlandse Joden omgekomen zijn in de verschillende gaskamers. We denken aan de honger en aan de ellende die als gevolg van de oorlog heerste. We denken aan de momenten van geweldig gevaar. Gevaar vanwege het feit dat de Duitsers hier in Nederland waren, maar ook gevaar van overtrekkende bommenwerpers die het wel op Duitsland voorzien hadden. Maar er gebeurde hier in Nederland ook zo nog het een en ander. We denken aan de tijd dat het zuiden van Nederland bevrijd was. En Nederland ook voor een deel slagveld geworden is vanaf de zomer van 1944. We denken aan de velen van Nederlandse stam die omgekomen zijn in die 5 jaren. Mei 40, mei 45. God heeft ons bevrijd van al die dingen. Dat is een zegen. Een zegen die we niet klein kunnen achten. Een zegen die we op bepaalde wijze toch, nu we 50 jaar vrijheid mogen herdenken, altijd weer opnieuw op vaste tijden gedenken mogen en gedenken moeten. Want een volk wat zijn geschiedenis verleert, is een volk wat vergeet. En een volk wat vergeet, is een volk wat aan de barbarij van de eigen tijd wordt overgegeven. Maar laten we dan wel gedenken dat de Heere ons bevrijd heeft. En dat 50 jaar bevrijding betekent 50 jaar vrijheid uit Gods hand. Hoe hebben we die 50 jaar beleefd? Sommigen van ons leefden al toen de bevrijding kwam. Hebben alles bewust of wat minder bewust meegemaakt. De meeste van ons, zo stel ik me voor, zijn na de Wereldoorlog geboren, maar hebben althans een deel van die 50 jaren vrijheid mogen beleven. Hoe hebben we geleefd? Hebben we de vruchten van de vrijheid geplukt? En hebben we die vruchten besteed tot eer van de Heer? Want denk er goed om, gemeente. Toen in 1945, in mei en in juni en al die maanden rechtstreeks na de oorlog en in die jaren van weer opbouw na de oorlog, was er een besef, dit is van de Heere geschied. Dit heeft God ons uit onverdiende goedheid geschonken. Maar is het besef niet weggeëbd? En is het bij velen niet zo, misschien ook onder ons, dat we aan de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van oorlog en de vrijheid van ellende en de vrijheid van honger, dat we daaraan genoeg hebben? O, de Heer Jezus zegt in het schriftwoord wat vanavond onze aandacht vraagt, dat als dat zo zou zijn, dat wij aan 50 jaar vrijheid genoeg hebben in de zin van 50 jaar zonder oorlog en 50 jaar weelde en welvaart. Dat we dan nog steeds niet verstaan hebben wat de ware vrijheid is. En dan kunnen we wel kriebelig worden als we jong zijn of als we ouder zijn, als dat altijd weer tegen ons gezegd wordt. Bevrijd van oorlog en bevrijd van honger, dat is de ware vrijheid nog niet. Maar dan zijn we precies als de Joden die rondom de Heere Jezus staan hier. Het mag en moet ons in deze tijd en ook in deze gedenkdagen gezegd worden. Ware vrijheid is er alleen wanneer we iets kennen van de genade van God. Van die vrijmakende kracht van de genade van de Heere Jezus Christus. En daarom zou het zo'n zegen zijn, gemeente, als we in deze dagen van gedenken daar allereerst op letten. En dat we daar allereerst mee bezig zouden zijn. Wat zou het een wonder zijn als de komende vrijdag, de 5e mei, mensen te midden van alle vreugde en feestelijkheden de eenzaamheid opzochten en zeiden: Heere, 50 jaar vrij, maar ik ben niet echt vrij. Wat zou het een zegen zijn als dat gebeurde in ons vorstenhuis? Wat zou het een zegen zijn als het gebeurde in de regeringskringen? Wat zou het een zegen zijn als het gebeurde in Zuid-Holland of op de plaats waar we wonen? Wat zou het een zegen zijn als het gebeurde hier in het midden van de gemeente? Dat degenen die nog voor eigen rekening leven en in naam tot het vrije Nederland behoren, maar geestelijk niet vrij zijn, gingen smeken om de ware vrijheid. Om de bevrijdende kracht van de Zoon. Want alleen die vrijheid is echte vrijheid. En dan moeten we heel indringend zeggen, gemeente, dan is er in Nederland heel wat, wat in 50 jaar vrijheid niet deugt. De oorlogstijd was vreselijk. En wij gaan daar vanavond niet goedkoop over spreken. Degenen die het meegemaakt hebben, weten het aan den lijve en soms tot in hun ziel toe, hoe ontzaggelijk die tijd was. En er zijn mensen die in concentratiekampen gezeten hebben, die nog steeds de littekens op hun ziel meedragen van dat ontzettende gebeuren. Maar het was wel een tijd waarin wonderen gebeurd zijn. Ik zou u 5 namen kunnen noemen, en mijn kennis is maar beperkt, zeker van die periode. 5 namen kunnen noemen. Van mensen die in de verschrikkingen van het bombardement van Rotterdam krachtdadig tot bekering gekomen zijn. En 3 van hen ook geroepen tot het ambt. Er zouden namen te noemen zijn van mensen die voor de Duitsers moesten vluchten en die konden vertellen van uitreddingen dat de Heere hen kennelijk beschermde. Er zouden namen te noemen zijn van hen die verborgen in de biesbos, de Dordtse biesbos, de Brabantse biesbos. Hun leven liep gevaar, maar die door de Heere werden vertroost en werden opgezocht. Er zouden namen te noemen zijn van predikanten, er zijn wel boeken over met verhalen. Die vertellen kunnen hoe ze door de Heere werden doorgeholpen. Het was een tijd bij alle verschrikking waarin de Heere zich niet onbetuigd liet. Waarom niet? Omdat de Heere dwars door de dikke nacht van de oordelen heen, en begrijpt u me goed, dat was niet gering. De mensen zochten hem. De mensen hadden God nodig. De kerken waren soms in die periode meer dan vol. Ah, zegt u, dat was alleen maar benauwdheid. Dat was alleen maar de druk van het moment. Dat zal het bij velen geweest zijn. Maar was het dan verkeerd dat die kerken vol zaten? En hoe is het nu geworden? Vooral na 59, 60, 61... De grote omslag in de westerse cultuur, ook in de Nederlandse cultuur, want dit kleine landje loopt verwaten en verwaand voorop in de moderne ontwikkelingen, zeker op zedelijk gebied. Waar heeft de vrijheid ons gebracht? Heeft het ons ootmoedig gehouden? Heeft het ons afhankelijk gehouden? Gemeente, als we daarop letten, dan zou er reden zijn om op de 5e mei een nationale bede- en boetedag uit te schrijven. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Daar is reden voor. Voor diepe verootmoediging voor de Heer. Want die vrijheid die God ons schonk, met gulle handen schonk, is in de samenleving gebruikt op een heidense manier. Want het heidense vrijheidsbegrip is jezelf zijn. Je eigen verlangens uitleven. Je eigen eer nastreven. Hoger, machtiger, sterker. Wat je maar wilt worden. Jezelf uitleven en overgeven aan de zonde. Dat is het heidense Griekse vrijheidsbegrip. Waar de mens in het middelpunt staat. De mens die zich verwerkelijkt en die zijn verlangens wil. Netjes of goddeloos. En zo is het in ons vaderland toch in heel veel opzicht. Is de eeuw van de mens, 80er jaren, het ik-tijdperk, en de 90er jaren, hoe zouden we het noemen? In ieder geval niet veel minder dan het ik-tijdperk. Maar die vrijheid is schijn, want de Heere Jezus zegt, wanneer je met de zonde verbonden bent, aan de zonde gebonden bent, dan ben je nog een slaaf. En hoeveel slaven zouden er nog zijn in vrij Nederland na 50 jaar bevrijding? In elk geval meer dan in mei 1945. Alleen al omdat het aantal Nederlanders is toegenomen. En ook omdat de ontkerstening is toegenomen. Gaat het ons niet ter harte? Schrijnt het niet in onze ziel? Vrij en toch niet vrij. Wat is nodig? Wat is het medicijn voor een natie die met 50 jaar bevrijding de vrijheid als een geschenk ontvangen heeft en toch met die vrijheid zoveel gedaan heeft wat niet naar de wil van de Heere is? Wel, de Heere Jezus zegt hier heel duidelijk dat de Zoon vrij moet maken. Met andere woorden, we zijn niet gebaat bij een therapie. We zijn niet gebaat bij wat menselijk knoeiwerk. We zijn niet gebaat bij een verandering van allerlei dingen in de samenleving, zoals mensen vandaag zo graag zouden willen. Wat noodzakelijk is, is dat de Zoon komt en zich erbarmt over ons en over onze kinderen. Want alleen de Zoon kan de ware vrijheid schenken. Zo staat het letterlijk in de tekst. Indien dan de Zoon u bevrijd zal hebben. Hij is de ware bevrijder. Wat dat betekent? Wel, dat betekent dat het alleen de Zoon is die redden kan. En als we het Bijbelse woord redden in zijn brede betekenis overwegen, dan is het de Zoon die redt van allerlei rampen en tegenspoeden. Want het woord redden in de Bijbel heeft ook een brede betekenis. Het is door de Zoon dat God zijn volk van Israël bevrijdde uit Egypte. En de vrede overheersing in de bakoven die Egypte heette verbrak. Het is door de Zoon dat de Heere verlossing schonk in de tijd van David. En in de overheersing van andere koningen. Maar ook al is die verlossing uit de hand van vijanden belangrijk. En de vrede in politiek en maatschappelijk opzicht belangrijk. De diepste vrede en vrijheid van de zoon is van geestelijk karakter. Dan moet onze ziel bevrijd worden. Ons leven bevrijd worden. En laten we het dan maar heel duidelijk zeggen, jonge meisje, ouderen in de kerk. Ons leven is een geknecht leven. Waar de zonde heerst, heerst de slavernij. Leest u het thuis nog eens na het slot van Romeinen 6. Waar gesproken wordt over de slavendienst van de zonde. En dat aangrijpende slot staat, de bezoldiging, het loon op de zonde is de dood. Nou, daar wordt een diep indringende tekening gegeven van het feit dat de zonde ons knecht en ons ketent, slaaf maakt. Nee, dat is niet alleen wanneer je echt in bijzondere banden van slavernij zit, verslaafd bent aan een bepaalde zonde. Zoals iemand verslaafd kan zijn aan de drank. Of iemand verslaafd kan zijn aan verdovende middelen. Het is nog veel dieper. De zonde werkt verslavend. En weet je wat het ergste is van die verslavende kracht van de zonde? Dat wij het ontzettende karakter van die onvrijheid van de zonde niet zien. Ik heb u wel eens meer verteld, dat verhaal wat ik ooit hoorde van wijlen dominee de Jong, een van mijn voorgangers hier in de gemeente. Die ooit vertelde uit de periode dat hij in Den Haag stond en een bezoek moest brengen. Het was in lang vervlogen tijden dat er bij inrichtingen nog isoleercellen waren waar je grote tralies voor had. En in die inrichting moest hij zijn om iemand te bezoeken en hij ging terug en liep door de tuin en daar zag hij de muur en het tralieraam. En daar stond iemand die kennelijk geïsoleerd moest worden. Achter gesloten deuren. En die stond met zijn handen om de tralies heen, luidkeels te zingen. Wij leven vrij, wij leven blij op Nederlands dierbare grond. En dat sloeg bij dominee de Jong naar binnen. Zo is het met de mens. Hij denkt dat hij vrij is. Wij leven vrij, wij leven blij. Maar hij weet niet dat hij staat achter de tralies van zijn eigen onbekeerde leven, van zijn eigen schuld en van zijn eigen zonde. Hoeveel mensen, gemeente, zullen deze weken zingen van vrijheid en blijheid, die in wezen met hun handen geklemd staan om de tralies van hun onbekeerde leven, terwijl ze het niet beseffen en het niet weten. Is dat ook bij u zo? Is dat bij jou zo? Oh, dan is nodig dat je uit die kerker bevrijd wordt. En wie alleen kan bevrijden? Wel, onze tekst zegt, de Zoon moet vrijmaken. Wie is de Zoon? Hij is Jezus Christus. Hij is de sterke verlosser. Jeremia heeft ervan geprofeteerd, maar uw verlosser is sterk. Heere der Heere is zijn naam. En hoe heeft hij verlost? We hebben daar in de achterliggende periode, in de lijdensweken, bij stil mogen staan. Door zichzelf te laten binden. Ziet u hem gaan, de lijdensweg? Hij stak zijn handen uit in de boeien in Gethsemane. Hij werd gesleurd voor Caiaphas en voor Pilatus. Straks worden zijn handen losgemaakt om met de wrede spijker genageld te worden aan het vloekhout op Golgotha. Door zich te laten binden. Door zich te laten binden en nagelen aan het kruishout. Zo heeft Jezus Christus de prijs voor de vrijheid betaald. Gemeente, als we daar iets van gaan zien door genade. Dat Jezus Christus zo de prijs voor de vrijheid betaald is. Dan zullen we nooit meer makkelijk over vrijheid kunnen spreken. Want dan heeft hij die vrijheid gekocht en betaald met zijn eigen bloed. Dan ga je iets inleven van het feit wat het de Heere gekost heeft. om een zondaar als ik te bevrijden. En als dat als een wonder van genade voor je open mag gaan, dan zeg je, Heere, waarom was het op mij gemunt? U geboeid opdat mijn banden zouden breken. U gebonden opdat mijn ketenen gebroken zouden worden. U van God verlaten opdat de deuren, de koperen vergrendelde deuren van mijn onbekeerlijkheid opengebroken zouden worden. De Zoon, Hij is het die vrij maakt. Ja, door zijn eigen bloed en door zijn eigen kruisdood. En hoe doet de Heere dat dan? In de praktijk zo van ons leven. Hoe gaat dat dan toe? Ja, mag ik dat zo wat aanstippen vanavond? De Heere Jezus laat merken in dit schriftwoord op welke wijze Hij dat doet. Er staat iets voor het woord van onze tekst. Namelijk in vers 31 en 32. Indien gij in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen. En gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Hoe bevrijdt de Heere Jezus dus? Door de waarheid. En wat is die waarheid? Ach, laat me het vanavond maar eenvoudig houden. De waarheid, dat heeft alles te maken met de prediking, met het woord van God. Dus de Heere Jezus laat het woord prediken en door middel van het woord, door zijn woord en door zijn geest, wil Hij laten verkondigen de weg van de bevrijding. En dan is een van de eerste dingen dat mensen de waarheid gaan verstaan. Daar begint dat bevrijdende werk van de Heere mee. Gij zult de waarheid verstaan. Kijk, want dat is het wortelprobleem, het grondvraagstuk van de zondige mens. Hoe zullen zijn blinde ogen geopend worden? Is dat ook de vraag van uw leven geworden? Daar zitten de kiemen van onbekeerlijkheid en de kiemen van ongeloof. In het feit dat we geestelijk zo blind zijn. Daar zitten ook de kiemen van onverschilligheid en de kiemen van afdwalen in het feit dat we zo blind zijn. En daarom moeten de ogen open gaan, opdat we de waarheid gaan verstaan. Wat heeft Nederland nodig 50 jaar na de bevrijding? Wat hebben u en ik nodig 50 jaar na de bevrijding? Dat we het woord gaan verstaan. Dat betekent dat het woord krachtig en schriftuurlijk en eerlijk en geestelijk gebracht moet worden. En dat we mogen smeken om de doorwerkende kracht van de Heilige Geest, opdat blinde ogen open gaan en mensen gaan zien wie God is en wie ze zelf zijn. Het gevaar van het wankelen ten dode wanneer je nog onbekeerd bent. Het gevaar van allerlei banden van zonde en verzoeking en van schuld waaraan je geklonken en verbonden zit. En als je ogen dan open gaan, dan schrik je van jezelf. En dan wordt met het woord van Augustinus je hart onrustig in je. En dan zeg je, o God, bevrijd me. Het kan soms lang duren voordat je zover komt. Misschien mag ik heel kort iets vertellen over die bekeerde slavenhandelaar, John Newton, uit het begin van het Engeland in de 18e eeuw. 1700 zoveel schrijven we. John Newton heeft een moeilijke jeugd. Vreest de Heere niet. Probeert in de tijd dat hij gedwongen wordt om in militaire dienst te gaan, eraan te ontsnappen. Maar wordt opgepakt door een groep Engelse soldaten. Hij moet in dienst, wordt aan boord van een schip gezet. Eerst in de ijzers. Maar de ijzers breken zijn harde hart niet. Hij probeert te ontsnappen. Als het schip ergens voor anker is en komt als jongen van zo'n jaar of 18, 19 ergens aan de oostkust, aan de westkust van Afrika aan land, wordt gevangen genomen door een planter die daar woont en getrouwd is met een inlandse vrouw. Die vrouw behandelt hem als haar slaaf. Hij, de blanke John Newton, een slaaf van een gekleurde vrouw. Hij wordt vreselijk vernederd. Weet weer te ontsnappen. Komt op een slavenschip. En leeft daar in goddeloosheid. Slavenschip wat allerlei gekleurde slaven transporteert van Afrika naar Amerika. En dan uiteindelijk verhuurt hij zich nog weer op een ander schip. En pas dan, nadat hij verschrikkelijk veel heeft meegemaakt, zijn leven minstens 6 keer aan een zijden draad heeft gehangen, in een vreselijke storm vlak voor de kust van Ierland op weg naar huis. Als de stukken van het schip slaan en hij zelf aan het roer gebonden is en de een na de ander van zijn maats overboord slaat, dan schreeuwt John Newton: O God, wees mij de zondaar genadig. En als een wonder van God worden ze bevrijd uit de storm. En al is 40% van de bemanning omgekomen, 60% brengt het er levend af. En John Newton wordt predikant in Engeland, de schrijver van prachtige gedichten, die als Engelse gezangen en hymns nog steeds bekend zijn. Hij is de schrijver van Amazing Grace, wonder van genade, dat een ellendeling als ik uit de diepten van de zonde redde. Kijk, het duurde lang bij John Newton, voordat hij tot kennis en tot inzicht kwam: O God, wees mij genadig. Misschien zijn er onder ons die ook zich zo verzetten. Misschien op een hele godsdienstige, vrome manier. Maar de Heere zegt het: vecht niet door in uw onwil, in uw onbekeerlijkheid, maar laat u vellen op het slagveld van vrije genade, om net als Paulus te knielen en te zeggen: Heere, wat wilt u dat ik doen wil? Kijk, want dan gaat de Heere zelf banden verbreken, de banden aan de zonde, aan de dienst van de zonde. En zul je waarlijk vrij zijn, zo lezen we in de tekst. Vrij van wat? Vrij van de heerschappij van de zonde. Vrij van de macht van de zonde. Vrij van de schuld van de zonde. Vrij van de aanklagende pijlen van de zonde. Vrij van de straf op de zonde. Leer je dat dan allemaal in 1 keer? Nee, doorgaans niet. Meestal als je altijd onder het woord verkeerd hebt en de Heere gaat in je hart werken, och, dan leert Gods kind nu eens dit en dan weer dat langs wegen van geleidelijkheid. Al kan de Heere soms in korte tijd iemand heel veel leren van die krachtige genade en van die rijkdom van de vrijheid. Maar vergeet 1 ding niet: wanneer de Heere ons gaat ontdekken aan onszelf en ons brengt tot kennis van zijn genade, dan is het de Zoon die de banden gaat verbreken. Ook al kennen we Jezus als zaligmaker misschien niet, ook al zijn er nog zoveel dingen verhuld, de Zoon gaat banden verbreken. En die Zoon zorgt ervoor dat een arme zondaar nu steeds meer vanuit het woord mag gaan zien in Jezus Christus. En wat we door het geloof meer gaan zien in de Zoon, in het feit dat hij Jezus de Christus is, de zaligmaker, dan gaan we hem ook meer lief krijgen. En wie hem lief gaat krijgen, zegt het van harte: ik zal u lief hebben, Heere, mijn sterkte. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Kijk, en dan ga je die God en die Christus lief krijgen en dienen. Want vrijmaken betekent niet: Nou ja, dat je dus bevrijd bent van alles. En zoals soms vandaag in allerlei uit Amerika overwaaiende kringen gezegd wordt. Nou ja, dan heeft de wet voor ons afgedaan, want wij zijn niet meer onder de wet, maar wij zijn onder de genade. En dat verklaart men dan helemaal verkeerd. Alsof genade betekent dat je wetteloos kunt lezen, maar zo is het niet. Dat staat nergens in de Bijbel. Wie door Christus is vrijgemaakt, staat in de vrijheid. Maar wil zichzelf vrijwillig overgeven tot de dienst aan de koning. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Daar is een hartelijk verlangen om de geboden van de Heere te houden. En daar is vrees om de geboden van de koning te overtreden. Het is een vrijheid, heeft Calvijn al gezegd, in gebondenheid. In gebondenheid aan de waarheid. In gebondenheid aan het woord. En waar die gebondenheid aan het woord en aan de wet van de Heere ontbreekt, gemeente, daar zitten de dingen niet goed. Want de Heere laat zijn wet krachtig betekenis krijgen, steeds meer. Juist wanneer we iets kennen mogen van de vrijheid van een christenmens, zoals Luther dat noemde. Want waar de Zoon vrij maakt, daar maakt hij vrij tot liefde, vrij tot gehoorzaamheid. Dat is toch ook te begrijpen? Want die Zoon van God zelf kwam van de hemel in vrijwillige liefde. Maar wat was nu de vrijwillige liefde van Christus? De vrijheid van de Zoon zelf. Wel, in vrijwillige liefde gehoorzaamde hij aan de Vader. En daarom drukt ook hier in zijn volk zijn voetstappen. Zij worden in vrijwillige liefde geoefend tot gehoorzaamheid aan de Vader. Buigend voor de wet. Ze leren Psalm 119 spellen, hoe lief heb ik uw wet. En dat is geen wettische godsdienstigheid wel, nee. Dat is nu pure, bijbelse, evangelische godsvrucht. Die zoekt het in de gebondenheid aan het woord. In de gebondenheid aan de wet. En waar we iets van die gebondenheid in vrijheid en vrijheid in gebondenheid mogen kennen, daar gaan we in beginsel verstaan wat de ware vrijheid is. Daar worden we bevrijd van de zonde, al gaat dat door strijd en door diepte heen. Daar worden we tenslotte bevrijd, zelfs van de laatste vijand. De machtige vijand die de dood heet. De vijand die de hel heet. De vijand die het graf heet. Want de Zoon die het graf en de dood en de hel heeft overwonnen, bevrijdt zijn volk ook daarvan. Zeg, zouden we die vrijheid niet zoeken in deze dagen van gedenken? En zou dat onze bede niet mogen zijn? Heere, bevrijd u me. Want indien de Zoon mij bevrijdt, dan zal ik waarlijk vrij zijn. Amen.
Thank you.
Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam eerbiedig dank te zeggen. O, er is reden om ons te verootmoedigen, dat hebben we vanavond ook gehoord. Leer ons dat, Heren. Maar er is zoveel reden ook om uw naam dank te zeggen, dat u uw woord gelaten hebt, ook deze 50 jaar door, en dat het nog mag klinken. Heren, doe ons bij uw woord leven en geef ons dan die genade, dat wij de waarheid gaan verstaan. Want alleen in de weg, wanneer we de waarheid gaan verstaan, u gaan kennen, onszelf gaan kennen, Christus kennen, dan zullen we door de waarheid bevrijd worden. Heren, leer ons daar iets van. Denk aan ons allen. Wees met al degenen die deze week vakantie hebben. Denk ook aan hen die deze week werken moeten. Wil u hen allen en ons allen gedenken en sterk ons bij alle arbeid. En zegen ons wanneer we enkele dagen vrij af mogen hebben. Wil u bijzonder zijn met onze jonge mensen. Geef ons ook vanavond verder in het gesprek met de jeugd nog een goede avond. Dank voor al het goede en vergeef ons het zondige. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 116 vers 9 is onze slotzang. Genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.